voor de luisteraars thuis en met de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Johannes 19, vers 1 tot en met 16. We zingen psalm 69, vers 9. Psalm 40, vers 4 en 5. Psalm 106, vers 3. En Psalm 39, vers 3. De schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 19, vers 1 tot en met 16. We zingen Psalm 69, vers 9. Psalm 40, vers 4 en 5. Psalm 106, vers 3. En Psalm 39, vers 3. Wens u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt door in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen de Lijdenspsalm 69 zingen, het negende vers. Versmaandheid breekt en scheurt mij het hart van een. Psalm 69 en daarvan vers 9. gesteld te hebben onder de tucht en het gezag van de 10 geboden regeren, wordt u voorgelezen het Leidersevangelie, Johannes, daarvan hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem een kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: Zie, ik breng hem tot u lienen uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonde. Van de toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen hem, zeggende: Indien gij deze loslaat, zo laat gij des keizers vriend niet, Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren en hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan een keizer. Toen gaf hij hem aan hen over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg.
De tekst van vanmorgen is het gedeelte wat u werd voorgelezen van Johannes 19, de verzen 1 tot en met 5. En ik lees u daarvan maar het vijfde vers. Jezus dan kwam uitdragende de doornenkroon en de purper kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. We schrijven als thema, behalve deze tekstwoorden, de Heer Jezus in het rechthuis van Pilatus. We spreken in de eerste plaats met u over, zie de mens. Hij werd gegeeseld. Ten tweede, zie de mens. Hij kreeg een gevlochten doornenkroon op zijn hoofd. Ten derde, zie de mens. Hij werd een spotkoning. Met een toepassing in ons eigen hart en leven. Maar we gaan eerst samen zingen wel op Psalm 40. En daarvan de versen 4 en 5. We noemen Psalm 40, 4 en 5. de mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Geliefde, zo geeft Gods kind Job met zijn vrienden ons onderwijs in hoe God de mens ziet. Daar moeten wij vanmorgen mee beginnen. Dus de vraag is niet hoe u zelf als mens ziet, maar de vraag is hoe God u als mens ziet. Ongetwijfeld zullen uw gedachten nu bepaald worden bij hetgenen waar we lezen de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Ziet de mens hoe God hem heeft geschapen? Naar zijn beeld, zijn gelijkenis. God verlustigde zich in die mens. En hij mocht getuigen. Ziet de mens hoe die uit mijn handen is voortgekomen. Ziet de mens hoe hij geschapen is om mij lief te hebben. En ik de mens lief heb. Want hij zag de mens aan zonder zonde. En had alles aan de mens gegeven om niet te behoeven te zondigen. De mens verlustigde zich in de schepping. In die God die alles had voortgebracht uit zijn handen. De hemel, de zon, de maan, de sterren. Deze wereld. En de mens verlustigde zich in de liefde van God. Maar ziet de mens hoe God er nu ziet? God ziet in de mens zonder zijn beeld. U kent alle verstandelijk, zelfs de jongens en meisjes, weten hoe dat komt. Dat wordt jullie al geleerd, zo jong ik ben. Door de val in Adam. Houd er aan vast hoor, want dat is waar. We staan in de Bijbel. En alles wat daarin staat, is betrouwbaar. Ook dat daar staat dat de mens zijn oren heeft geopend, zijn hart geopend heeft voor de stem van de duivel. En wat luisterde de mens in die stem? Gij zult als God wezen, kende goed en kwaad. De hele schepping komt te liggen aan uw voeten. Je zult de baas spelen over de hele schepping. Want je bent God. Maar dan moet je wel van die vrucht eten. En we weten dat de mens stout ongehoorzaam werd. En dat hij de vrucht heeft geplukt en gegeten heeft. En wat daaruit voortgekomen is. Ja, zo ziet God ons nou allemaal. Als ik dat moet uitleggen. Dan heb ik voor mijzelf altijd het duidelijkste beeld voor ogen wat er staat in doopsformulier. Ook al ben je niet gedoopt, maar er staat een waarheid in die betreft alle 8000 miljoen mensen op deze wereld. Dit kind is ontvangen en geboren in zonde en ongerechtigheid. Een voorwerp van Gods toren. Ja, aan alle handelendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zo ziet God ons als mens. En als het ons afhangt, blijft dat zo. Maar we weten allen dat we hier geen blijvende stad hebben op deze wereld. Jullie horen als jongens en meisjes ook wel eens dat er een kind op school of in je familie of op een andere plaats moet sterven of gestorven is. En het is jou geleerd dat je alleen God kunt gaan ontmoeten als je van de Heer een nieuw hartje hebt ontvangen. Maar ziet er al die jongens en al die meisjes die dat nog niet hebben. Als ze gaan sterven. En God eist toch zijn beeld terug. Misschien een moeilijke uitspraak voor jou. Maar één ding is zeker. Dan val je in de handen van een levend God. En het treft mij dat jongens en meisjes, als je daarmee spreekt, en dan mag er gelukkig nogal veel doen, heel eerlijk zijn. Afgelopen dinsdagavond op catechisatie vroeg ik dan nog. Was er een die had een zusje meegebracht. En het meisje was 10 jaar. En die zat erbij en ik vroeg het aan haar om er erbij te betrekken. Ik zei, begrijp je het een beetje waar het om gaat? Ik zei, maar misschien is de les een beetje moeilijk, want ja, het ging over een hoofdstuk uit het vraag- en antwoordboekje van dominee Hellenbroek. Over de besluiten van God. Ik zei, maar als jij nou gaat sterven, waar ga jij dan heen? Heb je een nieuw hartje? Ze schudde nee. Ik zei, als je schudt nee, wat bedoel je daarmee? Toen zei ze, ik moet naar de hel toe. Want ik heb geen nieuw hartje. Aangrijpend. En toch, jongens en meisjes, is dat waar. En het is de liefde van iedere papa en mama om jou dat te leren. Maar dat niet alleen. Daar hebben ze een doel mee. Welk doel? Ziet de mens. Zoals hier vanmorgen getekend wordt in Johannes 19. Dat gaat over de persoon van de Heer Jezus. Hoe ziet God hem, de mens? Toen hij geboren werd in Bethlehem's stal uit de maagd Maria, zag God dit kind aan als mens, als een beeld, zonder zonde, heilig. Daarvoor is hij geboren op deze wereld. Zo zag God hem. En wat kwam hij doen op deze wereld? We hebben er samen van gezongen. Uit Psalm 40. Zie, ik kom, o Vader, om uw wil te doen. En die wil van de Vader was dat hij weg moest gaan, waarin hij veel moest lijden, waarin hij werd vernederd, versmaad, verworpen. Door wie? Door het volk waaronder hij geboren is, het Joodse volk. En hij deed alleen maar goede dingen. Nooit een verkeerd woord gezegd, gedacht. Zieke kinderen beter gemaakt. Zelfs kinderen die gestorven waren, opgewekt door de dood, door het leven, weer teruggegeven werden aan bijvoorbeeld een moeder. Zo ging er van hem een sprake uit in het land. Dat hij was die rabbi uit Nazareth. Dat hij was ook die grote medicijnmeester. Die heelmeester die alleen maar goed deed. Maar ook preekte. En wat preekte hij? Bekeert u. Want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Hij preekte de noodzakelijkheid dat ze in hem zouden geloven. Om zalig te worden. Maar wat lezen wij? De waarheid. Dat er staat dat God gesproken heeft. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Gebruik jongens en meisjes een moeilijk woord. Dat komt omdat ieder mens ligt in de geestelijke dood staat. Wat betekent dat? Moeilijk uit te leggen. En toch ook weer niet. Dat betekent dat er niet één mens op deze wereld, ondanks de kloppende en de roepende God op zijn hart, het hart voor hem zal openen. Als spreekt hij nog zo welmenend. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Niet één die dat zou doen. We leven allemaal en gaan voort in eigen gekozen paden. Dat is de doodstaat van de mens. En dan zou je hier in bed al de leeftijd bereiken van Methuselem bijna 1000 jaar. Dan heb je wat preken gehoord, hè? En je bent dan na 1000 jaar nog echt dezelfde. Maar je bent net zo dood als die bank waarop je zit, op die stoel. Dus wat gebeurt er nu? Dat de vraag komt, hoe wordt het nou anders? Daar geeft God zelf antwoord in. En het antwoord ligt in de opzoekende zondaarsliefde van God, omdat hij in Christus Jezus, die leidende borg die we nu gaan overdenken, want om hem gaat het, een volk heeft uitverkoren ten eeuwige leven. Dat is ons tot bemoediging en tot troost. Zo kunnen we uitgaan om Gods woorden te verkondigen. God doet het. Maar stel je voor dat we enkel eens zouden stil blijven staan in een hele ernstige, rechtzinnige preek, waarin de eis van geloof en bekering centraal staat, en dat er dan een punt wordt gezet. Dat mag niet. Dan moeten wij een komma zetten. Om ook te leren hoe God een mens bekeert. Hopelijk bent u met mij vanmorgen naar de kerk gekomen met die gedachten, met die beden in uw hart. Heren, hoe word ik door u bekeerd? Hoe krijg ik een nieuw hartje? Hoe mag ik u leren lief krijgen? U leren vrezen? Want ik hoor nu ook vanmorgen in de preek, zie de mens. En ja, het woord tekent mij. Ik ben verloren, ik ben verdoemelijk. En dan ga ik ertoe als ik sterf zoals ik ben. Grijpt gij in, God? Zou het uit genade willen doen? Naar mij om willen zien? En de uitkomst aan God over te laten. Om steeds weer bij vernieuwing te luisteren naar de prediking. Die vertelt hoe je eraan kunt komen. En voor wie de Heer Jezus de mens is geworden. Voor het uitverkoren volk van God. Voor hen allemaal, ontelbare schamen, voor hen alleen. Daar is het antwoord. God weet het. En als nu vanmorgen, om een voorbeeld te gebruiken, met een jongen of een meisje, dat je ligt onder het zegel van de eeuwige verkiezing Gods, en vanmorgen is het uur aangebroken dat God jou een nieuw hartje geeft, of wil geven, dan geeft hij dat. Geeft hij ook aan papa en mama, of oma en opa. Hij vraagt helemaal niet aan iemand. Vanmorgen, ik wil je bekeerd worden, dan zal ik het doen. Nee hoor. Hij zorgt ervoor. Dat doet hij zelf. Daarom zijn er altijd ook in de gemeente mensen die kunnen verklaren bij God vandaan wat de Heer aan de ziel gedaan heeft. En wat de Heer gewerkt heeft door zijn lieve woord en geest in het hart om je daartoe te brengen. Vanuit hem. En vooral als het gaat om het lijden van Christus, dan moet je daar goed om denken waar het om gaat is. Hij heeft de prijs betaald. Niets uit de mens. God zal u nooit genade schenken. Tot zaligheid buiten Christus om. Die lijdende en verheerlijkte borg van Sion. En als hij dan ook met geloofsvereniging aan die Christus verbonden mag zijn. Met die mens. Wat hij gedaan heeft. Dan kan het wezen als hij dan bijvoorbeeld geleid wordt in het rechthuis van Pilatus. Dat hij daar staat in mijn plaats. Dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hij moest in het rechthuis zijn. Want hij moest aan het recht voldoen wat mij verdoemt. Daar moest hij verzoening over aanbrengen. Wat hij gedaan heeft. En is dat niet een goddelijk wonder? Als er nu vanmorgen een ziel is die dat verstaat. Kijk, het volk in Christus kent dat bevinden. Ik kan het u allemaal verklaren. Dat is maar enkele zinnetjes en woorden met donkerheid en duisternis. En zo'n momenten van licht. Dat ze uit de zangen mogen getuigen. Dat kan nooit vergeten. Als u gewoon in de natuur een crimineel bent. U hebt iemand vermoord. En je wordt gearresteerd en wordt voor de rechter gebracht. En dan word je veroordeeld door de rechter. Zo gaat het nu ook in het geestelijk. Wij maken het vaak zo moeilijk. Moeilijk, ja. Omdat we juist die rechter voorbij willen gaan. We willen allemaal tot geloof komen en zalig worden buiten het rechthuis om. Vrienden, dan bedrieg ik mij voor de eeuwigheid. Want Sion, onthoud dat, jongens en meisjes. Sion zal door recht worden verlost. En niet eromheen. Niet eroverheen, niet eronderdoor. Door recht. En dat leer je in het rechthuis. Dat Christus, en dan terug mag zien. Hij daar staat voor Pilatus, dat is de rechter. En dat hij daar staat in mijn plaats. Daar gaat het om, hè? En als je dan mag weten wie jij zelf bent als mens. Zo'n verloren mens, zo'n schuldige mens, zo'n zondaar. Alleen maar dood, doem en helwaardig te zijn. En daar eens willens mee te zijn. Dan is dat heel simpel. Als God u in het gericht gebracht heeft, in die rechtszaak. Dan ben je het eens geweest met de uitspraak van de rechter. Dat enkel alleen de dood en de hel verdiend hebt. Dan moet je mondje dicht. Dan gaat het ook. Kun je alleen maar wegzinken met een verbroken hart en verslagen geest. God, God te laten. En is daar een eeuwig wonder als je dan ziet wat je verdiend hebt. En wat Christus daar in mijn plaats heeft moeten ondergaan. Zie de mens. Hij werd gegezeld. Wat moet daar niet geweest zijn voor hem? Nee, we gaan hem niet tekenen. Als iemand waar we medelijden mee moeten hebben. Zeker. Dat ook, maar het gaat om dat hij hier niet staat als een martelaar. Hij staat hier als de held. Als de overwinnaar. Terwijl hij dit alles moest doorstaan. Hij moest gegezeld worden. En als hij daar eens goed over nadenkt, wat dat is en wat dat betekent, o vrienden, dan, ja, dan gaat je mondje toch dichten. Want het staat er toch. Pilatus nam Jezus en gezelde hem. Dus er was er een die kreeg de opdracht om zo'n stok te nemen. Er zaten riemen aan. En die riemen zaten ook wat ijzeren punten aan. En die werden dan geslagen daarmee op de rug. Hij daar in mijn plaats, onder die slaven, die dat toegebracht moesten worden, ook als ze te dood werden veroordeeld, maar ook anderen. Verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat je daar mag ondervinden wat er staat, waarom hij dat moest doen. Hij geeft zijn rug degenen die hem slaan. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat had hij dan voor kwaad gedaan? Hij niet, maar ik. Enkel zonde, van de hoofd tot de voetzool toe. En dan zie je, toen en ook, dat de barmhartigheid van een goddeloze is wreed. Hier wordt de koning der koningen met misdadigers geregeld als borg. Vanwege mijn zonde. Vanwege mijn schuld. En daar moeten we eens ernstig over nadenken. Wat dat betekent. Want als zijn rug wordt rood gekleurd door het bloed. Dan zien wij daar het grafschrift der hel openbaar komen. Dat eiste God van hem af. En onderwierp zich aan die geesteling. Hij kuste die geesteling. Want hij wist dat door die geesteling de Vader een verloren zondaar kan kussen in dat bloed. Ter reiniging, ter vergeving, ter verzoening. Om die terug te leiden in de gemeenschap met de levende God. Want dat bloed op die rug van de Heer Jezus opent het Vaderhart Gods. Waardoor God in het vaderhart, er liggen al de uitverkorenen in verklaard, gaat hij aanzien in dat bloed. Om ze ook hier te ontdekken, te ontgronden, maar ook te veroordelen, opdat ze kunnen worden vrijgesproken. In en door die rug, die Christus toont voor dames en des vaders, in het dodelijk steinsgewricht. Dan zie je daar die bloedbruidegom. In zijn liefde. Dat hij dat het bruidschap betaald heeft. Die door de Vader wordt aangenomen. Om naar onze ziel die sterft onder zijn schuld. In de erkenning uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Kunnen spreken, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Ik heb u lief, mijn eeuwige liefde. Daar ben je getrokken uit het duister gebracht op een wonderbaar licht. Dan kan het dood een vertroosting zijn. Als de duivel je in je leven zo menigmaal komt te geestelen. Want de geestelslagen van de duivel moet u niet onderschatten. En dat die nu komen op de rug van Christus. Waardoor de kerk ervan getuigen mag. Alles aan hem is gans begeerlijk. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij heeft één begeer, het is de liefde Gods in Christus. Ze mogen proeven en smaken. Dat hij in zijn verworven gerechtigheid dat volk hem aanziet. Die zelf geen gerechtigheid hebben, nog geen draadje. om in die gerechtigheid van het zielbetaalde borg die zondaar terug te brengen voor een verzoende gemeenschap met God. Dat is een vrede en de liefde in de ziel om te proeven en te smaken dat de Heere God is. Zie de mens, Christus, en dat God nu in die rug van Christus de mens verloren en schuldig aanziet in gunst van boven, in Christus, in hem alleen. Zie de mens als daar een kroon van doornen wordt gevlochten en die wordt gezet op zijn middelaarshoofd, dan te weten dat zo'n doornenkroon bestaat uit doornen van wel 30 centimeter lang. Wij kennen de kleine doornen. Maar in het Midden-Oosten groeien daar de doornen. En die zijn heel groot, die zijn ook vlijmscherp. Aan twee kanten, lijken wel hele scherpe mesjes. Misschien hebben ze met mij wel een keer gezien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam, waarin er ook een staat uitgebeeld, ook in het Bijbels Museum, waar diep onder de indruk van die doornenkroon die nagebootst was al echt, zoals die gezet werd in die dagen op het hoofd van de Heer Jezus Christus. Dat is heel aangrijpend. Want daarmee gaan ze hem bespotten in zijn koninklijke ambt. Dat brengt mij terug naar Genesis 3. Zie de mens. Hij hoort dat God gesproken heeft dat die wereld zal voortbrengen doornen en distelen. En u weet, die doorn heeft alles te maken met de vloek van God. Daarom is de aarde vervloekt. En zijn er ook doornen. En dat hij nu zo'n vervloekte kroon op zijn gezegend hoofd kreeg. En dat hij die niet van hem afwierp. Maar hij wist dat die doorn die weg heen alleen maar de vloek kon wegnemen om zijn volk een gezegend kroon te schenken. Daarvoor moest hij de vloek dragen. Een vloek geworden zijnde. Zo diep heeft de Heer Jezus zich moeten vernederen. Dat als een onschuldige in de rechtbank van Pilatus dat moest ondergaan. Want ik ben geschapen als een koning. Maar ik ben het koningschap kwijtgeraakt. Door die val in Adam. Maar dat de Heere nu in die doornenkroon die Christus moest dragen, zijn volk gaat leren. Zie nu eens. Zo wordt hij gekroond als een koning van een doornenbos. Erg, hè? En toch? Al Gods uitverkorenen zijn er samen één doornenbos. En het was zijn liefde om hen te verlossen. Het was zijn liefde om al degene die de Vader hem heeft gegeven weer terug te brengen, verzoende gemeenschap met God. Omdat het zal worden, ziet daar die mens. Zo schuldig en zo zwart. Een slaaf van de duivel geworden. Ziet de mens in Christus. Ziet God aan als een koningskind. Want er staat immers in de schrift, dat weet u. Hè, dat Gods kind zijn dus profeten, priesters en koningen. Die in hem geborgen mogen zijn. En waar staat dan een zegen? Dat zijn ziel zich dan een schuldoffer moest stellen. Dus die mens die daar droeg, die schitterende, ja, laat maar zeggen, Adam droeg met Eva een parelenkroon. Als koning en koningin. Maar daarna kregen zij, toen ze dat kwijtraakten, een vervloekte doornenkroon. En we hoorden reeds dat dat ziet op Gods vloek. Vriend, en nog onbekeerd ben. Moet je niet om huilen. Ga maar rustig huilen hoor. Ween maar voor God. Dat je zit of staat. Van natuur. Met een kroon op je hoofd. Enkel alleen met de vloek van God. Dan moet er zo de eeuwigheid in. Ja. Daar gaat u. Daarom is het ook te bewenen. Daaruit. Och heren. Dat mij de preek verder vergeet. Het gaat om je arme ziel. Daar gaat het toch om dat die gered mag worden. Dan kom je toch ook voor in de kerk. Dat mij toch zuchten en binnen onder de prediking. Als je geleerd wordt, zie de mens zoals hij er ziet. Met die vervloekte kroon op zijn hoofd. En hij voelt zich daar nou bij thuis ook. Ja, zegt hij, dat kan nou enkel één als ik in hem ben. Ja, daar gaat het juist om, hè? Het gaat er niet alleen om te tekenen hoe ellendig en verdoemelijk u bent, maar hoe teruggebreken mag worden in de gemeenschap met God, met andere woorden. Wij kunnen wel leren en preken dat God moet verhoogd worden en de zonde moet vernederd worden. Jazeker, maar je moet ook leren hoe die twee weer één worden, hè? Daar gaat het om, hoe die twee één worden. En dat kan nou enkel alleen omdat Christus hier het heeft ondervonden hoe die scherpe doorn ook zijn lichaam is ingedrongen. Want Christus is het hoofd en die kerk Gods is zijn lichaam. En hij laat alles toe. Als die lieve borger, als die lieve middelaar die zalig maken. En hoe kan dat nou? Want er staat in Jesaja, hè, dat er staat van... leest men ook druiven van doornen? Nou, dat is onmogelijk, hè? Jongens en meisjes, dat kan niet. Als je een doorn hebt, daar kan nooit geen druiven aan groeien. Dat begrijp je nou wel. Dat is onmogelijk. Die doornen brengen nooit geen vruchten voort. Maar deze doornenkroon van Christus... die brengt de rijkste vruchten voort die ooit een sterveling kan ontvangen. Waarom? Omdat hij dus gedragen heeft om die zegen te verwerven. En je bij vernieuwing of voor dienst de gemeenschap met God mag beoefenen. O die krijgsknecht, die soldaten. God heeft het zelf gewild dat die kroon op zijn hoofd werd gezet. Ze hebben gevlochten. Dat was ook de opdracht. Maar hij moest dit ondergaan. En hij onderging het. Die liefde van God in Christus is dan nooit te bevatten. Dat hij dat zo heeft doorstaan. Juist om je de zegen te schenken. Voor de tijd, maar ook... voor de eeuwigheid. Ik stel voor, voordat we verder gaan, om te luisteren naar de spot die ze bedreven hebben, gaan we samen eerst zingen en wel op Psalm 106. En daarvan vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. hem een purperen kleed om. Of zoals staat in onze tekst, Jezus dan kwam uitdragen de doornhoorn en het purperen kleed. Wellicht een oude versleten koninklijke mantel wordt hem aangedaan. Kan een oude koninklijke mantel zijn van Herodes. Geslacht van Esau. De verworpene. We lezen hoe de Heer Jezus verschenen is voor de grote raad in een priesterlijk leed. En voor Herodes in een profetisch kleed. En nu zien we hier hem in een koninklijk kleed. Zo heeft de kerk God zijn nodig, vrienden. In deze drie soorten kleden. Als hem een purperen mantel omdoen. Dan zeggen ze, kijk, dat is nou een sieraad, zo'n versleten mantel. Voor iemand die zich inbeeldt. En zichzelf wijs maakt dat hij een koning is. Zo staat hij hier met een afgedankte koninklijke mantel. Hij wil die spotkleed dragen. Juist voor die mens, die betekent die, dat hij geworden is een afgedankte koning. En die verjaagd is uit zijn land, uit het paradijs. Maar de mens is door die val nu dus zo'n ingebeelde koning geworden, maar ook een profeet en ook een priester. En de vraag is, heeft Gods geest mij daaraan ontdekt? Want voordat hij mij laat zien, zie de mens, laat hij mij zien wie ik als mens ben. Ook ten opzichte van de spot die gedreven wordt met het kleed van de Heer Jezus Christus. En dat het ook een versleten koninklijke mantel is. Daarmee willen ze ook onderstrepen. Ziet eens hoe een arme koning hij is. En dat is een waarde, is hij onze lief en dierbaar in. Die arm geworden Christus. De man van smarten verzocht. In vele krankheden. Die zijn mond niet heeft opengedaan voor het aanzicht zijn geschiedenis. Hij die zo rijk was, God was, mens was. Zo is hij mijn ziel en ziet hij hem begeerlijk. Zo is hij in zijn liefste, mijn liefste. Zeg alles begeerlijk, want genade is op zijn lippen uitgestort. O die arm geworden Christus is de kerk Gods. En die gestalte zo lief en zo dierbaar. Er staat ervan, Sions dochters verheugen zich. Want zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. En deze hemelkoning werd een spotkoning. Voor het aangezicht zijn vaders in de plaats van zijn volk. Dan moet ook de smaad en de pijn van de Heer Jezus naar het lichaam hebben verzwaard. Een vuil kleed om zijn open wonden. O vrienden, mag je het ook kennen, het hem ook mee mogen beleven in je ziel. Daar worden al mijn vuile zonden hem omgedaan. Om het kleed van de gerechtigheid te verwerven. En die uit te schijnen. Hier ook in de dag van het oordeel. Als je ondergaat onder het oordeel, het recht van God. En de Heer komt om jouw zwarte zondige ziel. En al die vuile klederen die je hebt. Al uit te trekken of. Allemaal vrome kleedjes, met allemaal versjes en tekstjes en bemoedigingen, met allemaal hoop en verwachtingen. God trekt alles van u uit, vriend. Heeft mijn godsdienst niet nodig. Niks van mij nodig. God is in dank. Het is de evangelie. Dat Christus nu. Juist die mantel. Heeft willen dragen. Opdat de Heer mij in het uur van het gericht. Als een spotkoning op ontdekt. Maar ook. Om die klederen van mij af te nemen. En dat ik nou alleen maar in en door. Die gerechtigheid van het zeer betaalde borg voor God kan bestaan. Dat is toch een troost voor Gods volk. Die de purperen mantel van die eigen gerechtigheden. En eigen vroomheid. En eigen geloof. En eigen bekeringsstelsels hebben afgelegd. God doet toch een afgesneden zaak. Anders krijgt hij dan niet alle waarde. Hij moet een gestalte krijgen in mijn ziel. Toen zijn nu de heren. Hadden bekleed met die mantel. Geven ze hem ook de rietstok in handen. Als een scepter. Als een staf. Een teken van macht en van majesteit. En nu geven ze hem een rietstok. Een teken van zijn zwakte. Een rietstok. Moeten jullie met zo'n koning doen? Die is er onbetrouwbaar. Ja, met zo'n koning moeten de onderdanen wel bedrogen uitkomen. Daar fluisterde de duivel wat in. Daarom is het ook zo groot. Als je eigen rietstokken, je eigen macht, je eigen staafjes. Is het handen vallen, geliefde. Waar met de stokken die wij dragen en kunnen slaan naar een ander. Of macht en majesteit uit willen stralen. Dat kan ook ambtelijk zijn, dat kan persoonlijk zijn. En vult u maar in. Zeker. Als Gods volk ervaart in de nood de scepter van deze koning. Want de Heer is nu nog in het midden van zijn vijanden. Hij bezoekt hen met de genade scepter. Maar zijn vijanden, hoort u het? Die verplettert hij. Met zijn ijzeren roede. Daar schiet niets geen goeds van over. Zeker, we lezen in de evangelie. Dat hij de rietstok niet heeft willen dragen. En dat de soldaten die rietstok nemen en dat ze daarmee slaan op zijn hoofd. Waardoor de doornenkroon dieper in zijn lichaam indringt. Vreselijk. En ziet er eens wat hij nou gaat doen, onbekeerde mensen. De soldaten die gaan naar hun knieën buigen voor Jezus. Maar wat doen ze? Ze drijven de spot met hem. De spot, ja. Ze aanbidden hem. Dat kan ook, hè. Op de knietjes voor Jezus. Gij zijt de koning der Joden. En ondertussen is de wereld en de duivel in het hart. En ze geven zelfs dat klappen in zijn gezicht. Misschien jongens en meisjes, als je de Bijbel leest, kinderbak slagen. Een teken dat de Heer Jezus klappen kreeg in zijn gezicht. En zo is het nog met de goddeloze wereld. Ook in de kerk. Dus niet alleen buiten de kerk. Waar de mensen we hebben niks meer met God van doen en te maken. Nee, in de kerk ook. Alle onbekeerden. Het is heel aangrijpend. Die goddeloze wereld. Hè, die onbekeerden. Alles biedt ze ook vandaag. Gods kinderen aan. Als wij maar buigen voor de zonde en voor de wereld. O kind Gods, de Heer houdt u staande. U die bent hemel, onderdaan bent van deze hemelkoning. Bedenkt het toch. Ze hebben de meester gesmaad. Ze hebben de meester vervolgd. Ze hebben de meester gehaat. Ze zult u ook doen. Want de dienstknecht is niet minder dan zijn meester. Vergeten we niet. Zie de mens, als u nog niet wederom geboren bent, is is uw godsdienst niets anders als huichelarij. Nep. Ja, maar zegt u, ik val hem ook te voet en ik aanbid hem. Heb ik vanmorgen ook gedaan, is dat waar? Hebben wij vanmorgen echt, jongens en meisjes, jij met papa en mama, u als man, als vrouw, als vader, moeder, opa, oma, allemaal in de stilte of gezamenlijk uw knieën voor God gebogen? Allemaal gebeden tot God? Het is te hopen. Want er staat immers, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar wees oprecht. In die zin, dat je daar niet bekeerd mee bent, dat je dat doet. Maar als de vorm niet is, hoef je naar het wezen van de zaak ook niet te zoeken. Maar vergeet niet, de soldaten, die deden het ook. Maar ze naderen tot mij, zegt de Heer Jezus, met hun lippen. Doch hun hart houdt zich verre van mij. Dat doet hij iedere dag. En nochtans verdraagt de Heer u. Ja, zegt u misschien, ik ben niet zo'n goed mens hoor. Ik ben wel een zondaar. Ja, weet u, dat zeggen alle mensen toch binnen en buiten de kerk. Maar het is niet genoeg om te zeggen, ik ben een zondaar. Ja, zegt u, maar ik ben niet meer zo vroeger was. Want ik meende toch dat ik ontdekt ben aan bepaalde zonden in mijn leven. En daar heb ik afscheid van genomen. Van harte, kan ik niet meer doen. Het leven van vroeger kan ik niet meer leiden. Maar nou is de volgvraag is, bent u nu ook als zondaar in de schuld voor God gekomen? Want je zonde moet je brengen in de schuld voor God. Wie kent dat? De Heer weet het. Daarom moeten ze niet laten strikken. Want mijn buigen en mijn bieden en mijn tranen kunnen zich niet van het strenge oordeel Gods vrijkomen. Zie hier, zondaar, wie we ook zijn, welk een streng oordeel er ook gaat over die borgen middelaar. Bid God opdat hij u, mij voor het eerst of opnieuw, zo ontkleedt en zo ontgrond, dat we er niets anders meer overhouden als... Zie de mens, dat ben ik. En ik moet verdwijnen. Mooi, hè? En daar mee mag maken. Op de preekstoel. Oh, je zit in de kerk. Ik moet verdwijnen. En er komt Christus te verschijnen. En er schiet er maar één ding over. Zie de mens. Jezus Christus en die gekruisigd. Die mijn ziel gekocht heeft met de duur prijs van zijn bloed. En mij verlost heeft de macht en de heerschappij van de duivel. En nu de troost mag kennen in deze verwarde tijd. Dat er nog geen haar van mijn hoofd vallen kan buiten wil mijn hemelse vaders. En dat is enkel één dankzij de liefde des vaders in Christus die hij schijnt. Aan zijn uitverkorenen. En die de voeten van die koning mogen omhelzen. Steeds weer bij vernieuwing. Omdat die koning door zijn woord en geest. Zo laag neerbuigt. En spreekt tot je ziel. Te midden van strijd. Aanvechting en benauwdheid. Heren, waarom was het op mij gemunt? Waarom wellicht miljarden geen ontferming gunt? Mijn kind. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 39 en daarvan vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Psalm 39 en daarvan vers 3. Yeah. gaat u in vrede met uw dragende. God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.